Goedemorgen allemaal. Mijn excuses dat ik veel te laat was, maar het ligt deels aan mij en deels aan de infrastructuur van de wegen. Als u wil, mag u naar Jesaja hoofdstuk 20 gaan. Jesaja hoofdstuk 20, een van de kortere hoofdstukken uit de schrift. Jesaja hoofdstuk 20, ik lees het stukje helemaal voor. In het jaar van de komst van de opperbevelhebber naar Asdod, toen Sargon, de koning van Assyrië, hem gezonden had en hij tegen Asdod streed en het innam, in die tijd sprak de Heer door de dienst van Jesaja, de zoon van Amos, ga, maak het rouwgewaad van om uw middel los en doe uw schoenen van uw voeten. En hij deed dat. Daar ging hij dan, naakt en barrevoet. Toen zei de Heer, zoals mijn dienaar Jesaja 3 jaar naakt en barrevoets rondloopt als teken en wonder voor Egypte en Kush, zo zal de koning van Assyrië de gevangenen van Egypte en de ballingen uit Kush wegvoeren, jong en oud, naakt en barrevoets, de billen bloot, tot schande van Egypte. Men zal ontsteld en beschaamd zijn vanwege Kush, hun verwachting, en vanwege Egypte hun eer. En de bewoners van deze kuststreek zullen op die dag zeggen, zie, zo is het gegaan met onze verwachting, waar wij naartoe vluchten om hulp om gered te worden van de koning van Assyrië. Hoe zullen wij dan ontkomen? Ik kan me voorstellen dat na een eerste lezing deze 6 versen nogal raadselachtig overkomen, nogal cryptisch. En dat komt omdat het vol staat van vreemde namen. Er worden allerlei plaats- en persoonsnamen genoemd die niet zo bekend zijn. Sta me daarom toe om dat 5 minuutjes even uit te leggen waar het hier om gaat. En je zult zien, de puzzel valt automatisch op zijn plaats. Het eerste wat genoemd wordt in het stukje is Asdod. En dat zie je, dat is een stadje aan de kust van Israël. En dat is een van de Filistijnse steden. Een belangrijke Filistijnse stad in de huidige Gaza-strook. Ongeveer een 60-tal kilometer verwijderd van Jeruzalem. Nu, het is goed om te weten, in de tijd van Jesaja was Asdod niet langer een onafhankelijke stad. Ze was ingenomen door de Assyriërs. En dat is dan de tweede PowerPoint. Assyrië was tijdens het leven van Jesaja de machtigste natie van het Midden-Oosten. Het is begonnen met het donkerkleurige gedeelte, een klein natietje. Maar gaandeweg veroverden ze het ene na het andere volk. Ze werden machtiger en machtiger. Hun grondgebied teinde uit. En uiteindelijk was zeg maar, het grootste deel van het Midden-Oosten in handen van Assyrië. En in het jaar 700, ik heb het hier opgeschreven, 22 voor Christus, wordt Sargon, die in vers 1 wordt genoemd, wordt Sargon koning van dat grote Assyrische rijk. En die Sargon zal Israël inpalmen, de 10 stammen, het noordelijk gedeelte van het beloofde land, zal dat veroveren en hij zal Israël deporteren naar Assyrië. Sargon zal ook Asdod innemen, de Filistijnse stad. En Assyrië zal ook op een bepaald moment Jeruzalem belegeren. Derde, wat genoemd wordt, is Egypte en Kush in vers 3. Egypte en Kush. Egypte kennen we, dat hoef ik niet toe te lichten. Maar Kush is bij lange na niet zo bekend. Terwijl ten zuiden van Egypte lag er een rijk, Kush, waar nu het huidige Sudan, Ethiopië, Eritrea ligt. Dat was het koninkrijk Kush. En dat was een zeer welvarende cultuur, zeer belangrijk, een knooppunt van handelswegen. De weg naar de Indische Oceaan lag daar open. En misschien hebben sommigen gehoord ooit van de zwarte farao's. En toevallig toen ik dit stukje aan het voorbereiden was, was er op Discovery een documentaire over de zwarte farao's. Wel, dat zijn diegenen die over Kush heersten. En op een bepaald moment waren de Kushieten zo sterk dat ze Egypte hebben veroverd. En 100 jaar lang zaten er zwarte farao's op de troon van Egypte. En dat was het geval tijdens het leven van Jesaja. Er zaten zwarte farao's op de troon van Egypte. Dus, dus ten tijde van Jesaja waren er twee machtblokken. Rechts bovenaan het machtsblok van Assyrië en links onderaan het machtsblok van Egypte, Kush. En daartussen lagen die twee steden, Asdod en Jeruzalem, geprangd als een sandwich tussen die twee machtsblokken. En nu lees ik vers 1 opnieuw. In het jaar van de komst van de opperbevelhebber naar Asdod, toen Sargon de koning van Assyrië hem gezonden had, en hij tegen Asdod streed en het innam. Wat was het geval? Wel, in 720 was Asdod ingenomen door de Assyriërs, maar in 713 brak er een opstand uit binnen Asdod en verzetten ze zich tegen de Assyriërs. Ze wilden daar niet langer van afhankelijk zijn. En Asdod heeft een beroep gedaan op de Egyptenaren en de Kushieten, dat toen één rijk was, Egypte-Kush, om militaire troepen te sturen naar Asdod, om de Assyriërs buiten te meppen. De Egyptenaren en de Kushieten hadden toegezegd, we zullen troepen sturen, maar die zijn er nooit gekomen. En daar gaat dit stukje wat we nu gelezen hebben over. De Asdodieten die hoopten dat de Egyptenaren en de Kushieten hun militair zouden steunen in hun strijd tegen de Assyriërs. Maar de Assyriërs hebben er korte metten mee gemaakt. Sargon is binnengevallen, heeft Asdod met de grond gelijk gemaakt en de inwoners gedeporteerd. En dan is hem doorgestoten naar Egypte en Sudan en Kush en heeft hij ook een groot deel van de Egyptische legers krijgsgevangen gemaakt en ze met de billen bloot gedeporteerd naar Assyrië. En daar gaat het in vers 4 over. Zo zal de koning van Assyrië de gevangenen van Egypte en de ballingen uit Kush wegvoeren, jong en oud, naakt en barrevoets, de billen bloot tot schande van Egypte. Dus ons hoofdstukje speelt zich af tijdens die woelige jaren van opstand in Asdod tegen Assyrië. Dat is de achtergrond. En tijdens die woelige jaren van opstand, van revolutie eigenlijk, van verzet tegen Assyrië, krijgt de profeet Jesaja, die dus in Jeruzalem woonde, krijgt Jesaja een vreemde, om niet te zeggen bizarre opdracht van de Heer. Vers 2. In die tijd sprak de Heer door de dienst van Jesaja, de zoon van Amos, ga, maak het rouwgewaad van om uw midden los en doe uw schoenen van uw voeten. En hij deed dat, daar ging hij dan, naakt en barrevoets. Jesaja moest zijn kleren uitdoen en naakt moet hij nu door het land prediken. De naakte profeet. Dat is de bizarre opdracht van Jesaja. Terwijl er 80 kilometer naar links, een opstand losbreekt tegen de Assyriërs, moet Jesaja in Adams kostuum profeet zijn. En dat gaan we proberen te begrijpen vanochtend. Wat is daar nu de bedoeling van? Jesaja moet als het ware levend standbeeld zijn. Je kent dat wel in winkelstraten, zie je soms van die mensen die een standbeeld nadoen. Schitterend eigenlijk hoe dat ze dat doen. Wel, Jesaja moet eigenlijk levend standbeeld spelen, maar dan in Adams kostuum. Helemaal naakt. Hij moet zijn gewaad afdoen. Hij moet zelfs zijn sandalen, zijn schoenen van zijn voeten doen. En hij moet een levende illustratie zijn voor zijn tijdgenoten. Zo staat Jesaja naakt bij zijn tijdgenoten. En hij zegt, op die manier zullen de Egyptenaren, de Kushieten en de Asdodieten gedeporteerd worden naar Assyrië. En ik toon het u al voor. Probeer het wat in te beelden. Dus, in de hoop dat iedereen mee is, ik ga het nog eventjes heel kort herhalen. Het speelt zich af in een stadje Asdod, tussen twee blokken, Assyrië en Egypte, Kush. De Asdodieten willen af van het juk van Assyrië. Ze doen een beroep op Egypte, Maar de Egyptenaren sturen hun kat. En Asdod wordt verbrand, wordt met de grond gelijk gemaakt. En de krijgsgevangenen worden naakt weggevoerd naar Assyrië. En Jesaja doet het als het ware al voor. Dit is het lot wat deze mannen te wachten staat. Naakt in ballingschap. Nu, aan wie verkondigt Jesaja deze boodschap? Wel niet aan de Egyptenaren, niet aan de Cushitten, want hij was een profeet voor Israël. Hij verkondigde het aan zijn landgenoten, aan het volk van God. En Jesaja zegt, in zijn Adamskostuum, je moet het zo zien, hij staat daar naakt te prediken. En hij zegt, wat er met de Egyptenaren zal gebeuren, dat ze naakt zullen gedeporteerd worden naar Assyrië, pas op mannetjes, dat het met jullie niet gebeurt. Pas op dat Jeruzalem op een dag hetzelfde niet te wachten staat als Asdod, Kush en Egypte. Want Assyrië, herinner u het kaartje, vormde ook een bedreiging voor Jeruzalem. Het is maar een kwestie van tijd om te wachten wanneer zal Assyrië Jeruzalem aanvallen. En het zal ook gebeuren, we lezen daarvan in de schrift. In tijden van Hiskia zal Assyrië Jeruzalem belegeren. En in het beloofde land waren er ook Joden die droomden van de hulp van Egypte. Jesaja schrijft erover, ik lees u iets voor uit hoofdstuk 31. Wee hun die afdalen naar Egypte om hulp, die steunen op paarden, die vertrouwen op strijdwagens, omdat er zoveel zijn, op truiters, omdat zij zeer machtig zijn. Dus ook binnen Juda was er een partij die eigenlijk zei, laten we ons versterken, laten we militair ons versterken met hulp uit Egypte. En niet naar de Heer kijken. En nu zegt Jesaja tegen deze mensen, doe dat niet. Want als je hulp zoekt bij Egypte, als je steunt op Egypte, dan zal je net hetzelfde te wachten staan als Asdod, Kush en Egypte. Hoe zullen wij dan ontkomen? Dus reken niet op buitenlandse hulp om Jeruzalem te beschermen. Kijk naar boven om je te beschermen. Dus je merkt dat de boodschap van Jesaja, hoewel het zeer politiek en zeer tijdgebonden is, is het een boodschap voor ons allemaal. Als wij belegerd worden door machten die te sterk zijn aan ons, als ons lichaam het laat afweten, als onze relaties het laten afweten, als het niet meer gaat in dit leven, op wie zullen wij dan een beroep doen? Zullen wij dan op mensen steunen? Of zullen we naar boven kijken? Dat is wat Jesaja eigenlijk zegt. Dus een 3 jaar durende, 3 jaar lang moet hij naakt profeteren, naakt en barrevoets. Zijn boodschap is eigenlijk een boodschap van elke evangelist. Het is een boodschap tot inkeer, tot omkeer, tot berouw. Kijk naar boven voor hulp in moeilijke tijden. Kijk niet naar hulp uit Egypte. Nu, 3 jaar lang heeft Jesaja dus naakt en barrevoets rondgelopen. Ik lees nog eens vers 3. Toen zei de Heer, zoals mijn dienaar Jesaja, 3 jaar lang naakt en barrevoets rondloopt. Dus er is ooit een profeet geweest, broeders en zusters, die 3 jaar lang in Adams kostuum rondgelopen heeft in Israël. Met het woord van God, predikend, profeterend, de mensen oproepen tot inkeer, tot berouw in Adams kostuum. En misschien heb je daar moeite mee. Hij zegt, hoe kan God nu zoiets vragen? Wat trekt dat nu toch op? Wat voor zin heeft dat nu dat Jesaja zijn kleren moet afdoen en een levend standbeeld, een soort levende les, moest zijn voor zijn tijdgenoten. Veronderstel dat Jesaja vandaag geleefd had. En dat iemand van de gemeente hem een telefoontje had gedaan. Ja, Jesaja, we zoeken nog een gastspreker voor de 25e augustus. Ben je soms vrij? Ja, ik ben vrij, ik zal er zijn. En om 9:30 komt hij hier binnen, in Adams kostuum. Gelukkig werd het aan mij niet gevraagd om in Adams kostuum te komen kijken, maar ik stond bedekt, ik sta bedekt. Maar snap je, zou wij het woord krijgen? Zou wij sowieso toegelaten worden hier? Maar het was een opdracht van de Heer. In die tijd sprak de Heer, ga, maak het rouwgemaat van om uw midden los en doe uw schoenen van uw voeten En hij deed dat, daar ging hij dan, naakt en barrevoets. Liep Jesaja 3 jaar lang naakt predikend rond. Wel, veel uitleggers verzachten dit. En ze zeggen, ja, naakt in de Bijbel is niet altijd letterlijk volledig gestript. Het is waarschijnlijk een onderkleding dat hij rondgelopen heeft. Het zou best kunnen, ik was er niet bij. Het zou best kunnen, maar daar gaat het ook helemaal niet om. Want zelfs als Jesaja vanochtend in zijn ondergoed naar hier was gekomen, zou hij dan het woord hebben gekregen? Snap je? Het gaat niet of hij nu helemaal naakt was of nog een lendendoek aan had. Het gaat erom dat hij als een haveloze zwerver in een armoedig plunje vernederd het woord van God moest brengen. Naaktheid in de Bijbel betekent zijn waardigheid afleggen en de schoenen uitdoen in de schrift, ook nu nog in het Midden-Oosten, is eigenlijk een uiting van het afstaan van je rechten. Dit is wat Jesaja moest doen als een levend standbeeld voor wat er Asdod, Egypte en Kush te wachten stond en wat er ook Jeruzalem te wachten stond als ze het voorbeeld van Asdod zouden volgen. Goed, Jesaja krijgt dus een bizarre, eigenlijk chockerende opdracht. Maar is bij lange niet de enige profeet die zoiets moet doen. Ik geef u 2 voorbeelden. Hosea, de profeet Hosea, wat moest die doen? U kent dat waarschijnlijk allemaal. Die moest trouwen met een hoer, met een prostituee. En zegt de Heer erbij, maak u geen illusies, Hosea, ze zal u tijdens het huwelijk nog geregeld ontrouw zijn. Ze zal haar werk blijven verder doen, terwijl je met haar getrouwd bent. Maar Hosea moest het doen. Of ik geef een voorbeeld van de profeet Ezechiël. Ezechiël krijgt in de vooravond een boodschap van de Heer. Ja, zegt de Heer tegen Ezechiël, vannacht zal uw vrouw sterven. En Ezechiël, vannacht mag je privé aan haar bed rouwen, maar vanaf morgenochtend, als ze op bezoek komen, mag je geen traan verpinken. En je moet je op je best kleden, geen rouwkledij dragen. Wat een chockerende opdracht. Die mag niet huilen om zijn vrouw. Maar als we kijken naar vandaag de dag, wat doen mensen niet om de aandacht te trekken? Kijk rechtsboven, misschien was u een van hen. In juni hebben er mensen naakt door Brussel gefietst als een protest tegen de luchtvervuiling en tegen de verkeersonveiligheid. Of links milieuactivisten die ketenen zich vast aan de spoorrails om uit protest tegen een goederentransport met radioactieve stoffen. Of hier rechtsonder, in Pamplona, met de jaarlijkse stieren lopen. Mensen hebben zich halfnaakt op straat getoond, een emmer bloed over zich heen gegooid, als protest tegen dierenleed en de stieren vechten. Dus mensen gaan heel ver om de aandacht toch maar te krijgen van hun omgeving. Wel, hoe ver is de Heere God niet gegaan om de aandacht te krijgen van de mensen van Jeruzalem? Hij stuurt zijn profeet in Adamskostuum de straat op om toch maar de aandacht te trekken, om toch maar de mensen zo ver te krijgen dat ze eens beginnen na te denken. Zo ver gaat God. Hij laat zijn profeet Jesaja 3 jaar lang naakt rondlopen in het land. Om toch maar de aandacht te kunnen krijgen. Hoe ver moet God niet gaan om de aandacht te krijgen? En als we daarbij stilstaan, dan beginnen onze ogen ineens open te gaan. En in dit korte stukje zien we Jezus verschijnen. Het kan toch geen toeval zijn dat Jesaja 3 jaar lang naakt en barrevoets rondloopt en dat de Heer Jezus ook 3 jaar lang in het land Israël rondloopt. In gelijkaardige omstandigheden diep vernederd. Jesaja moest zijn kleren afleggen. En wat moest de Heer Jezus afleggen? Zijn heerlijkheid. Hij heeft de hemel verlaten, heeft zijn heerlijkheid afgelegd en heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. En de Zoon van God is als een slaaf rondgegaan, van dorp tot dorp. Hij had zelfs geen steen om zijn hoofd op neer te leggen. Zo ver gaat God om aandacht van de mensen te krijgen. Hij stuurt zijn zoon het veld in als een slaaf, in de plunje van een slaaf. En zoals Jesaja, denk ik, voor Paul stond, echt een spot voor zijn tijdgenoten, zo stond de Heer Jezus, vernederd en belachelijk. En op de laatste dag van zijn leven trokken ze hem zijn kleren uit en ze gooiden de dobbelstenen om zijn onderkleed aan elkaar te verdelen. En daar hing hij dan naakt aan een kruis, de Zoon van God. Degene die de schepping met eigen handen gemaakt heeft, over wie we die film hebben gezien, de Zoon van God hing daar naakt en barrevoets, zoals Jesaja. Zie je de overeenkomst? Zo ver gaat God om onze aandacht te krijgen. En net zoals Jesaja een soort levende les was voor zijn tijdgenoten, zo is de Heer Jezus een levende les voor ons allemaal. Onze plaatsvervanger. En als we onze hulp niet bij hem gaan zoeken, dan zijn de laatste versen voor ons van toepassing. Hoe zullen wij dan ontkomen? Als we niet naar hem toe gaan, naar het kruis, hoe zullen wij dan ontkomen? Als we onze hulp bij mensen gaan zoeken, of in onszelf gaan zoeken, hoe zullen wij dan ontkomen? Zie je, Jesaja liep daar beschaamd rond, maar wie had er zich eigenlijk moeten schamen? Wel, het waren zijn tijdgenoten. Die dreven maar de spot. Het woord van God had totaal geen belang meer voor hen. Lees maar eens het boek Jesaja. Dat is een vlammende aanklacht tegen de lauwheid en de oppervlakkigheid van Israël. En Jesaja neemt alle schaamte op zich. Hij is een plaatsvervanger, net zoals later de Heer Jezus. Nu, hoe spreekt nu dat extra ordinaire gedrag van Jesaja, hoe spreekt dat nu ons aan? Wel, bij Jesaja, broeders en zusters, zie ik een van de opmerkelijkste voorbeelden van geloofsgehoorzaamheid. Ik heb me geprobeerd in te beelden hoe dat Jesaja zich op zijn eerste werkdag moet gevoeld hebben. Hij krijgt daar die boodschap van de Heer om zijn kleren af te doen en om nu naakt door het land te trekken. Zijn eerste werkdag. Wat een schaamte. Ik zou niet durven op straat gekomen zijn. Ik zou geprotesteerd hebben. Ik zou niet buiten gekomen zijn 3 jaar lang. En wat staat er? Daar ging hij dan, naakt en barrevoets. Wat een gehoorzaamheid, wat een gewilligheid. Ik lees hier niks van protest. Ik lees hier niks van schroom. Hij deed het. De Heer vroeg iets dat in mijn ogen niet te doen was, maar hij deed het. Daar ging hij dan, naakt en barrevoets. Wat moest zijn familie daarvan gedacht hebben? Zijn omgeving, zijn vrienden van vroeger. Wat voor een roddel moet er over Jesaja de ronde gedaan zijn? 3 jaren aan een stuk, elke dag opnieuw, prediken als een levende les van schaamte en belachelijkheid en spot en onnozelheid voor mensen die naar hem niet willen luisteren. Hoe moet er over hem geroddeld zijn? Ik herinner mij uit mijn kindertijd dat er in ons dorp een man rondliep. Ik denk niet dat hij ooit iets gedaan heeft met kinderen, maar hij liep er altijd alleen rond. En hij was gekleed als een cowboy. Ik spreek nu uit de jaren 60. Hij was gekleed als een cowboy, maar dan een cowboypak in glitterstof. Je zag hem van een kilometer al aankomen met de zon erop. Dat was zo'n discobol die rondliep. Zo helemaal in glitter. En we noemden hem ook de cowboy is daar weer. Dus daar, over die man deden allerlei roddels de ronde. Maar over Amos, over Jesaja, wat voor roddels moeten er over hem gedaan hebben? En toch lees ik geen protest bij Jesaja. Hij deed het als een les voor zijn tijdgenoten. Blijkbaar hechtte hij geen waarde aan zijn reputatie, maar wilde hij de schande en de smaad van Christus al dragen. En zo confronteert Jesaja mij met mijn eigen gehoorzaamheid. Als Jesaja bereid was om zo diep te gaan, tot hoever ben ik bereid om de Heer gehoorzaam te zijn? Als Jezus bereid was om de hemelse heerlijkheid te verlaten en een slaaf te worden, En als hij in de tuin van Gethsemane druppels bloed zweette, en toch zei Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden, hoe ver ben ik bereid om te gaan? Maar ik vrees dat ik niet zo ver bereid ben om te gaan. Ik begin al te zweten als ik het evangelie moet verkondigen aan ja. En ik begin al te zweten als de Heer iets vraagt, dat ik, dan begin, dat, wat moet Jesaja hebben doorgestaan? Weet je, we houden allemaal van een goede illustratie, tot hij zelf een illustratie wordt. En Jesaja werd een levende illustratie van het lot dat Asdod te wachten stond. Maar we zijn ook een illustratie. Weet u wel, ook christen, dat u een boodschap bent te voet? We zijn een wandelende boodschap van de Heer. En het is in onze gehoorzaamheid dat zal blijken hoe mooi die boodschap is. Weet je, ik wil de Heer dienen, echt waar, maar binnen de grenzen die ik zelf bepaal. Zo zit ik in elkaar, binnen mijn eigen comfortzone. En als ik daar buiten moet gaan uit die comfortzone, dan ben ik te zweten en dan ben ik mij te verzetten en dan hoop ik dat die dag nooit zal komen om het te moeten doen. Maar Jesaja, die stelde zich letterlijk bloot aan de spot en de vernedering van zijn omgeving. Maar hij was gehoorzaam. Hij deed wat de Heer hem vroeg. Hij legde alle comfort en alle zelfbescherming af en letterlijk bloot voor de omgeving. En mijn instinct is mij terugtrekken, mij beschermen, mijn eigen veiligheid. De Heer vroeg precies iets dat onredelijk was in mijn ogen, maar Jesaja deed het. Maar dan moet ik de vraag stellen, is wat de Heer van mij vraagt, is dat zo onredelijk? Ik denk het niet. Als de Heer aan mij vraagt om in een ruzie of in een woordenwisseling als eerste een stap tot verzoening te zetten, is dat onredelijk? Nee, hè? En waarom is dat dan zo moeilijk? Waarom verzet ik mij daartegen? Als de Heer vraagt, zorg dat je eerst dient in plaats van zelf gediend te worden. Waarom heb ik liever dat ze mij dienen dan dat ik zelf dien? Als de Heer vraagt om te getuigen aan je geloof, elke keer waar je de kans krijgt, waarom ben ik dan af en toe stil en hou ik de lippen op elkaar dat ik niet durf? Is dat onredelijk dat de Heer dat vraagt? Is het onredelijk als de Heer vraagt om bij het invullen van formulieren eerlijk te zijn? Is dat onredelijk? Nee. En waarom heb ik het daar zo moeilijk mee? Als de Heer vraagt om 7 keer per dag een compliment over mijn vrouw te maken, is dat onredelijk? Nee. En waarom vind ik dat zo moeilijk als man, om mijn vrouw in de bloemetjes te zetten? Weet je, als de Heer iets vraagt, dan geeft hij ook de kracht ervoor. Daar mogen we zeker van zijn. Toen ik christen geworden was, dat was in het najaar, ben ik dan lid van een gemeente geworden. En ik zou dus als christen de allereerste keer kerstmis beleven. Tot dan toe was dat gewoon oppervlakkig kerstmis beleven, een feest. Maar nu zou ik voor de eerste keer als bewust gelovige kerstmis vieren. En kerstmis, dat is het feest van de verzoening, van de vrede. Nu, ik ben opgegroeid in een familie waar nogal wat vetes en klans en groepen tegenover elkaar staan. En als kind, ja, onderga je dat. Je bent gewoon deel van de klan waar je ouders toe behoren. En zo was er op dat moment weer grote ruzie in de familie, 2 klans die tegenover elkaar stonden. En voor de eerste keer als christen begon ik te beseffen, ik heb een boodschap. Ik ben een boodschap te voet. Misschien wil de Heer wel dat ik verzoening bewerk, net zoals dat de taak van de Heer Jezus was, verzoening brengen. En er begon iets op mijn hart te liggen om met een boodschap van verzoening naar die andere klan, die in de fout was natuurlijk, naar die andere klan toe te gaan. Nu, dat is 1 iets om die gedachte te hebben en om aan de Heer te zijn, Heer, ik wil het, maar het is nog iets anders om het te doen. En ik moet zeggen, naarmate kerstmis dichterbij kwam, hoe minder zin ik erin had en hoe meer ik mijn molen op gang kwam, allerlei scenario's bedenken van hoe het fout kon aflopen. Maar op een zaterdag ben ik in de auto gestapt en ik ben naar het echtpaar toegereden wat aan de oorzaak van de ruzie lag. Het vroor dat het kraakte, Maar het zweet stond op mijn rug. Ik belde aan. De deur ging open. Ze zagen mijn gezicht. De deur ging dicht. En ik riep. Ik kom vrede zoeken. Of iets in die aard. Ik kan het op dit moment niet goed rappeleren. Ik kom verontschuldigingen aanbieden. Ik weet het niet meer. En de deur ging open. En ik mocht binnen. En we hebben gesproken met elkaar. En ik heb de boodschap in de praktijk mogen brengen. Dus de Heer vraagt misschien van u iets, broeders en zusters, om een stap te zetten naar iemand toe, om op het werk misschien eens met iemand contact te leggen, of om eens iets van uw trots of van uw ongewilligheid af te leggen. Zet maar die stap. Je zult het zien. Wat hij aan Jesaja vraagt, dat vraagt hij aan ons niet. Ik denk niet dat de Heer aan iemand van ons vraagt om naakt de straat op te gaan. Dat was zeer persoonsgebonden. Maar wat de Heer vraagt is niet onredelijk. Absoluut niet. En het vertrouwen van Jesaja, het vertrouwen van Jezus, dat beschaamt mij. Dat zij zo gewillig waren om een boodschap, een levende les van God te zijn. De vernedering die ze moesten ondergaan, woog blijkbaar minder zwaar door dan de heerlijkheid die voor hen lag. En dat wordt ook letterlijk van de Heer Jezus gezegd. Omwille van de heerlijkheid die voor hem lag, de vreugde die voor hem lag, heeft hij de schande niet geacht. En ook Jesaja, lezen we verder, hij mocht profeteren over de toekomstige heerlijkheid van Israël. En daarom was hij bereid om naakt en barrevoets als een landloper, maar nog erger dan een landloper, door het leven te gaan. En ik wil eindigen met een gebed om die gewilligheid voor ons allemaal te vragen. Vader in de hemel, ik dank u hartelijk voor de gewilligheid van Jesaja, voor de gewilligheid van Jezus, die bereid waren, Heer, om hun comfort af te leggen en om vernederd, belachelijk gemaakt, ja, arm door het leven te gaan. Heer, ik moet nog veel veranderen. Help mij, Heer, om gewillig te zijn in wat u vraagt. En wat u vraagt, Heer, is absoluut niet onredelijk. Het zijn zelfs goede dingen, Heer, dat u vraagt. Help ons, Heer, om als eerste de stap te zetten, want wie zich vernedert, zal verhoogd worden. Wie de laatste plaats wil innemen, zal verhoogd worden. Wie verheffenis wil aanbieden, zal verheffenis ontvangen. Help ons, Heer, om een levende boodschap te voeten te zijn en in de voetsporen van Jesaja en Jezus te treden. Amen.